Goedemorgen, broeders en zusters. We lezen met elkaar uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 8. Handelingen hoofdstuk 8. Vanaf vers 26 tot 40. Handelingen hoofdstuk 8. Vers 26 tot en met vers 40. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen we met elkaar in de Handelingen, het 8e hoofdstuk, het 26e vers. En de engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe, voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn komst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u, Heere, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. Terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we in de kerk tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar juist vanuit een diepe en levende overtuiging: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, in Handelingen 8, begin van Handelingen 8, lezen wij over een krachtig werk van de Heilige Geest in Samaria. Velen worden in deze stad overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel en komen tot geloofsaanvaarding van de Heer Jezus Christus. Een eenvoudige, niet in het oog lopende diaken, en niet zoals je misschien zou verwachten, een evangelist of dominee of bijbelleraar. Nee, een diaken is Gods instrument in deze geestelijke herleving. Filippus wordt door de vervolging van die dagen uit Jeruzalem verdreven en komt aan in Samaria. Filippus heeft het zendingsbevel van de Heer Jezus ter harte genomen. Kort voor zijn hemelvaart had hij gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En Filippus heeft dat ter harte genomen en waar hij ook komt, spreekt hij enthousiast over Jezus zijn heiland. Zo ook in Samaria en velen komen tot geloof. Handelingen 8 vers 12 zegt, toen zij geloof schonken aan Filippus die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. De burgers van Samaria luisterden aandachtig en ontvankelijk. De Heilige Geest deed zijn soevereine, onweerstaanbare werk in het verbrijzelen van versteende en dode mensenharten, doorploegde het hart waarop het zaad van het evangelie werd gezaaid en begon te ontkiemen en resulteerde in nieuwheid van leven. Met dat gevolg dat er grote vreugde komt in deze stad. Vers 8 zegt, er kwam grote blijdschap in die stad. En alle mensen die tot geloofsaanvaarding zijn gekomen van de Heer Jezus Christus, ervaren deze onverklaarbare blijdschap. Ja, zelfs de engelen in de hemel zijn blij als één zondaar zich bekeert. De Bijbel zegt dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die tot gelovig buigen komt voor Jezus. Blijdschap over de vergeving van zonden. Blijdschap over de rechtvaardigmaking, de onschuldig verklaring, doordat de gerechtigheid van Christus jou wordt toegerekend. Blijdschap over de zekerheid dat je aanvaard bent door een driemaal heilig God. Blijdschap over de zekerheid van het heil, het eeuwige leven. Onbeschrijfelijke vreugde, hemelvreugde. Ja, wij zijn in handeling 8 getuigen van een geweldige evangelisatiecampagne. Een geweldig reddingswerk van de Heere. Grote getalen mensen aanvaarden Christus de Heere als persoonlijk verlosser. De hele stad wordt bereikt met het evangelie. Maar gelukkig, de Heere is niet alleen geïnteresseerd in massa-evangelisatie. De Heere heeft meerdere methoden om het verlorene te bereiken. De Heilige Geest werkt met massa's, ja, maar ook met enkelingen. De Heilige Geest schenkt opwekking in landen, in provincies, in steden, in dorpen, maar ook in één enkel mensenhart. Misschien deze morgen wel in jouw hart, dat de Heere zo machtig werk zal doen, dat dat dode, versteende hart verandert in een nieuw hart. Een hart van vlees, waardoor je een nieuwe mens mag worden in Christus. De Heere heeft oog voor de enkeling. Dat blijkt ook uit vers 26, waar wij lezen. En de engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. Nu weten wij van Filippus dat dit een man is die vervuld is met de Heilige Geest. En daarom dat hij zo bijzonder werktuig kan zijn in de hand van de Heere. Immers, diakenen, een van de vereisten, de kwalificaties voor een diaken was dat zij vervuld waren met de Heilige Geest. En vervuld waren van wijsheid. Dat lezen we in Handelingen 6:3. Maar vervuld zijn met de Heilige Geest, dat betekent dat je onder invloed leeft, dat je beheerst wordt door de Heilige Geest in je leven. Zo ook Filippus. Hij leefde onder invloed, niet van zijn eigen geest. Hij leefde onder invloed, niet van zijn eigen emoties. Nee, hij leefde onder invloed, niet van de hysterie van de massa. Hij leefde onder invloed van de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest van God, de Geest van Jezus. En wanneer je onder zijn invloed leeft, word je gevoelig voor zijn leiding en zijn stem in je leven. Filippus is vervuld met de Heilige Geest. En deze eenvoudige diaken was bereid om de Heere te volgen, ook al begreep hij er niets van. Hij was bereid om alles te doen wat de Heere hem aanreikte. Om de weduwe te voeden, tafels te dekken, tot massa's te spreken, maar ook tot een enkeling. Filippus was bereidvaardig. Er was een moment in zijn leven geweest dat hij had gezegd: Heere, hier ben ik volkomen, restloos. Ik ben van u, Heere. De Bijbel zegt: de Heere sprak, sta op en ga. En Filippus stond op en vertrok. Ik vind dat prachtig om te lezen. Hij stribbelde niet tegen, maakte geen verontschuldigingen, geen waarom vragen. Nee, hij gehoorzaamt in onderwerping. Typisch kenmerk van iemand die leeft onder invloed van de Heilige Geest. De natuurlijke mens zou zeggen: ja, maar Heere toch, ik kan niet in deze in Samaria gemist worden. Mijn agenda is vol. Er is een groot werk te doen in Samaria, Heere. Wat moet ik op die eenzame weg die van Jeruzalem naar Gaza leidt? Nee, Heere, echt, de kerk, de mensen in Samaria hebben mij nodig. Maar weet u, daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom dat je te alle tijden, onder alle omstandigheden, onder invloed van de Heilige Geest, luistert naar de stem van God. Ook al spreken de omstandigheden dat tegen, omstandigheden zijn geen leidraad voor de gelovigen in Christus, maar God zelf en zijn woord. De Heere sprak: sta op en ga. En Filippus stond op en hij vertrok. Broeders en zusters, heeft u wel eens die stille stem, die stille aandrang ervaren in je hart, onder de prediking van het woord, om te buigen voor de Heere Jezus Christus? Wat heb je toen gedaan? Heb je het gerationaliseerd en heb je gezegd: het is vast niet voor mij? Terwijl de Heer door de prediking van zijn woord aan het trekken was en je overtuigde. Maar je hebt het in feite genegeerd. Of misschien dat je de Heer Jezus al hebt leren kennen. En heb je de leiding van de Heilige Geest ervaren, die stille aandrang, die fluisterende stem in je hart, om met iemand over de Heer Jezus te spreken. Zo van: kom, vraag hem of hij de Heer Jezus Christus als een zaligmaker, zijn redder, kent. Maar je hebt dat voor jezelf gerationaliseerd. Je hebt het niet gedaan. Ken je die ervaring, die innerlijke roeping om het evangelie met iemand te delen? Wat deed je op dat moment? Wat was je reactie? Nou, als je het eerst hebt overwogen, als je het eerst allemaal hebt willen overzien, dan was op dat moment waarschijnlijk die situatieroeping voorbij voordat je het wist. Kijk, de Heilige Geest werkt niet met een moker. En hij forceert ons niet, hij dwingt ons niet. Hij goochelt niet eerst, doet niet eerst wat trucjes om onze aandacht te krijgen. Nee, hij bewerkt een innerlijke overtuiging. Een innerlijke aandrang. Om je mond open te doen. Om van de Heere Jezus Christus te getuigen. Als we tijd rekken, dan zal dat verlangen weg hebben en de gelegenheid overgaan. Ja, wij redden ons daar dan slim uit door te zeggen dat de tijd nog niet rijp was, maar in werkelijkheid wilde de Heere je op dat moment gebruiken. Maar wij waren niet gevoelig voor zijn stem, we waren niet bereid, we waren niet zoals Filippus onder invloed van de Heilige Geest gevoelig voor die overtuigende, die leidinggevende stem van de Heere. Maar zo was Filippus niet. Hij stond op en hij vertrok. Hij deed wat de Heer van hem vroeg zonder tegen te strippelen. Want als de Heer iets van je vraagt, dan doe je het. Omdat je weet, het is de grote koning die het van je vraagt. Het is de schepper, die grote, machtige, driemaal heilige God die jou iets opdraagt, en dan doe je het. Als je leeft onder invloed van de Heilige Geest. En daar gaat Filippus uit Samaria naar die eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Hij is niet lang onderweg op die weg, of hij ziet daar in de verte een wagen aankomen. En in die wagen zit wat we vandaag zouden noemen de minister van Financiën van Ethiopië. En hij komt van Jeruzalem en heeft daar een zeer zeldzame, want dat was in die tijd zeer zeldzaam, boekrol van Jesaja weten te bemachtigen. Zoals een rijke voornaam, een vermogend man. Hij was naar Jeruzalem gegaan om de Here te zoeken. Hij was een Godzoeker en hij zoekt het daar waar de Here zich laat vinden in zijn woord. Goed dat je hier bent deze morgen, want de Here wil zich laten vinden daar waar hij met name te vinden is in zijn woord. En met dat deze minister van Financiën Filippus passeert, hoort Filippus, en dat is door de Heilige Geest geleid, dat de kamerling uit Jesaja leest. En in het voorbijgaan vraagt hij, begrijp je wat je leest? En hij antwoordt terug, hoe zou ik kunnen als niet iemand mij uitleg geeft? En daarop klimt Filippus in de wagen en uitgaande van dat schriftwoord zegt vers 35... predikte hij hem, Jezus, die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor een mens zalig moet worden. Jezus, de Christus. Hij doet met andere woorden Bijbeluitleg. Want het is in dat woord dat God wil spreken. Wij komen tot geloof door het horen van het woord van Christus, zegt Paulus in Romeinen 10, 17. Het getuigenis van de gelovigen, heel bijzonder het woord, het werk van de Heilige Geest, zijn de krachtige instrumenten waardoor een mens getrokken wordt uit de dood, uit de macht van Satan, uit de macht van de zonde en overgebracht wordt in het koninkrijk van het Jezus Christus. De kamerling onder de prediking van het hart, van het woord, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, opende zijn hart voor Jezus. Hij schenkt geloof aan de boodschap van de Bijbel. En hij wordt op die eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza. Van sterveling tot eeuwigling. Van kind van Adam tot kind van God. Vers 36, en terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling, de kamerheer, zeide, zie daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Dat is een interessante vraag. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Ik wil daar vanmorgen op ingaan, op deze vraag, want wat verhindert mij nu om gedoopt te worden? Wat is daarop tegen? Wat verhindert me? Wat zijn mogelijke obstakels? Weet u, ik ken veel belijdende gelovigen die niet gedoopt zijn. En ik stel me die vraag, hoe komt het toch dat zij niet gedoopt zijn nadat zij tot geloof gekomen zijn in de Heere Jezus Christus? Er zijn een aantal van die verhinderingen te noemen. Als eerste is het mogelijk dat je niet gedoopt bent, ondanks dat je al jaren in de kerk komt, omdat je de Heere Jezus nimmer als je persoonlijke verlosser en Heer hebt leren kennen. Dat is heel goed mogelijk. Je komt wel in de kerk, je gedraagt je uiterlijk wel als een christen, het lijkt aan de buitenkant heel wat. Je doet ook wel mee in het kerkelijk leven, maar diep in je hart weet je niet zeker of je wel een kind van de levende God bent. Dat je zonden vergeven zijn, dat je verzoend bent met je schepper. Je bent misschien niet zo zeker of je wel bent wedergeboren. Paulus zegt, nadat hij twee brieven heeft geschreven aan de Korintiërs, in 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf, beproef uzelf. Of bent u er niet zo zeker van dat Christus Jezus in u is? Want als dat niet het geval is, bent u verwerpelijk. En dat zegt hij naar nota bene zijn eerste Korinthebrief, 16 hoofdstukken, zijn tweede Korinthebrief, 13 hoofdstukken, En hij sluit dan bijna af met deze tekst tot zelfonderzoek. Hoe zit het met jou? Ja, je komt wel naar de kerk, je doet wel mee. Je hebt het woordenschat van de kerk heb je eigen gemaakt. Maar ben je wedergeboren door de Heilige Geest? Ken je de Heer Jezus Christus als je zaligmaker? Een belangrijke vraag. Is dat misschien de reden dat je ook niet gedoopt bent? Want het doopwater is alleen toegankelijk voor mensen die belijden dat zij met Christus gestorven, begraven en opgestaan zijn tot nieuw leven. Zoals Paulus dat ook zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Persoonlijk geloof gaat aan de doop vooraf. Anders belijdende hebben werkelijk niets te zoeken in het doopvond van de christelijke gemeente. Mensen die zich als christen voordoen, moeten eerlijk worden en zich onthouden van de doop. Dan is er wel degelijk wat op tegen dat je gedoopt wordt. Want alleen gelovigen in Christus hebben plaats in het doopvond van de christelijke gemeente. Maar niet iedereen is zo eerlijk. In ditzelfde hoofdstuk lezen we over iemand die zich uitgeeft als christen, maar bij wie het maar helemaal de vraag is of hij dat ook was. Zijn naam is Simon. Simon was voorheen tovenaar geweest, had zich bezig gehouden met het occulte, was door de prediking van Filippus aangesproken, hij beleed en beweerde te geloven en daarop werd hij gedoopt. En toen kwamen de apostelen uit Jeruzalem, en dat nogmaals, dat was een eenmalig gebeuren, maar de apostelen uit Jeruzalem, die baden voor de gelovigen in Samaria, of zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Daar ging grote kracht vanuit. En toen Simon dat zag, meende hij voor geld die kracht te kunnen kopen. Hij dacht dat hij daar zijn geest of zijn financieel voordeel mee kon doen. Waarop Petrus tegen hem zegt in vers 22, bekeer u. Ziet u dat in vers 22? Bekeer u van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent. Een kluwe van ongerechtigheid. Je zou toch zeggen, dat zijn geen woorden die je van een kind van God gebruikt. En toch, ja, deze Simon is gedoopt. Hij is aangesproken door de prediking. Maar misschien dat je wel moet zeggen dat hij onterecht is gedoopt, omdat hij nog steeds een kluwe van ongerechtigheid is. Vol van bitterheid. Hoe zit dat met jou? Hoe zit dat met jou? Als het waar is dat hij geen gelovige was, hoewel we dat niet expliciet in de tekst lezen, had Simon niet het recht om zich te laten dopen. En dan heeft hij deze heilige verordening misbruikt. Alleen zij die de Heer Jezus Christus als zaligmaker en Heer hebben aangenomen, hebben het recht en de opdracht om zich te laten dopen. En met dat Filippus aan deze kamer Heer het evangelie verkondigt, lezen we in vers 37 de vraag: wat verhindert mij om gedoopt te worden? Vers 37, en hij, Filippus, zeide: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik wil u wel wat zeggen. Dit gebeurt allemaal op één dag. Eén dag. Niet een hele inleidende weg. Hij hoeft niet eerst in allerlei fasen te worden ingeleid. Nee, hij is naar Jeruzalem gegaan om de Heer te zoeken. Vindt daar een gedeelte van de Heilige Schrift. Gaat daarin lezen. Hoort de prediking van Jezus. Jezus van wie hij voor die tijd nog nooit gehoord had. En op datzelfde moment komt hij tot geloof in de Heere Jezus Christus. Onder het overtuigende werk en de prediking van het heilig woord van God. Die hele inleidende weg, broeders en zusters, is in, laten we zeggen, enkele uren gegaan. En deze man komt tot geloof. in de Heer Jezus Christus. Nu, de boodschap van deze tekst, indien gij van ganser harte gelooft, vinden we in de hele Bijbel. Elk Bijbelse slag van de doop wordt voorafgegaan. Elk, zonder uitzondering, wordt voorafgegaan door geloof, door bekering in de Heere Jezus Christus. En daarom, als u de Heere Jezus Christus nog niet als uw zaligmaker kent, ik nodig u deze morgen niet uit tot het doopvont. Nee, als evangeliedienaar nodig ik u uit. Kom tot Jezus. Kom tot de Heere. Kom tot Hem. En wijs dat nou niet af. Ga niet rationaliseren. Laat je nou niet leiden door de reden. Maar door de Heilige Geest die in ons midden werkzaam is. Kom tot Jezus, de Heere Jezus Christus. Stel uw vertrouwen op Hem en u zult zalig worden. En dan is er niets op tegen dat je gedoopt wordt. Een andere reden waarom je mogelijk verhinderd bent om je te laten dopen, kan zijn dat je er nooit onderwijs over hebt ontvangen. Je wist het gewoon niet dat je, nadat je tot geloof gekomen bent, gedoopt moet worden. Ik denk ook dat je zelfs bij ons in de gemeente maanden kunt komen zonder dat er met een woord over de doop gerept wordt. Je kan namelijk ook te veel over de doop spreken. Je kan er te veel waarde aan toekennen. En daardoor verwachtingen wekken die niet uitkomen en uitlopen op een geestelijke teleurstelling. We moeten hierin een juist Bijbels evenwicht bewaren. De Heer Jezus heeft ons evenwel de opdracht gegeven tot de doop. Gaat heen, doopt allen die discipelen van mij geworden zijn. Dat is een opdracht. En ook Petrus zegt dat op de eerste Pinksterdag, bekeert u. En ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus. Het meest voorkomende patroon in de handelingen van de apostelen is, nadat iemand de prediking, de verkondiging van het evangelie heeft gehoord, bekeerd wordt tot geloofsaanvaarding komt van Christus, waarna hij gedoopt wordt. Lees de schriften toch zelf op na. En respecteer daarbij het sola scriptura, de schrift alleen. En laat je toch niet leiden door je eigen emoties. Laat je toch niet leiden door traditie. Laat je toch niet leiden tot wat allerlei mensen hierover gezegd hebben. Maar buig voor het spreken van de Heer in zijn heilig woord. De Bijbel zegt in de Handelingen 8:12, toen ze echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen, tot vergeving van zonden, in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus, getuigen zij middels de doop van hun geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Ze namen publiekelijk een positie in. Door in de doopvont af te dalen, zeiden ze: wij behoren niet langer aan deze wereld. We behoren niet langer aan het koninkrijk van de duisternis. Nee, ze dalen af in de doopvont, gaan onder in het water en zeggen daar: met Christus ben ik gekruisigd, gestorven, begraven. En met Christus ben ik opgestaan tot nieuwheid des levens. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Een nieuwe schepping in Christus, een nieuwe mens. En als je dat nou niet wist, dat je nadat je tot geloof gekomen bent gedoopt moet worden, zou dat een reden kunnen zijn dat je niet gedoopt bent. Dat zou heel goed kunnen. De vraag in vers 36, wat is er tegen dat ik gedoopt word, wat verhindert mij om gedoopt te worden, kan ook beantwoord worden met de reden dat er reeds lange tijd is verlopen tussen de tijd dat je de Heere Jezus hebt leren kennen en dit moment. En je weet er eigenlijk geen goed raad meer mee, want je zegt, ja, Ik heb zo lang geleden belijdenis gedaan van mijn geloof in de Heer Jezus Christus. Toen ben ik door de Heilige Geest wedergeboren. En daar is nu al zo lange tijd overheen gegaan. Moet ik me eigenlijk nu nog wel laten dopen? Heeft dat eigenlijk nog wel zin? En het is waar. De ene heeft soms wat meer tijd nodig om bepaalde geestelijke waarheden te ontdekken dan de ander. De een ziet het bijna onmiddellijk in de schrift, terwijl de ander daar een paar weken, maanden, soms zelfs een paar jaar voor nodig hebt. Dat je ontdekt dat de Bijbel dit inderdaad leert. Of misschien dat je een kerkelijke achtergrond hebt waarbij nooit over de Bijbelse geloofsdoop gesproken is. En nu voel je een bepaalde verlegenheid. Het is per slot van rekening al zo lang geleden dat je tot geloof gekomen bent. Heeft het dan nog wel zin om gedoopt te worden? De doop is immers niet zaligmakend. Waarom zou ik dat nou moeten doen? Daarbij de mensen uit mijn omgeving zouden het ook niet begrijpen, hè? En mijn familie. Wat zouden zij er wel niet van zeggen? En dat is natuurlijk allemaal wel in te voelen en mee te maken. Je kunt er wel begrip voor opbrengen. Ik denk ook niet dat deze mensen bewust ongehoorzaam zijn. Maar ze zoeken voor zichzelf de omstandigheden zo uit te leggen dat er voor hen geen noodzaak meer is om hieraan gehoorzaam te worden. Om gehoorzaam te worden aan een instelling van de Heere Jezus Christus. En hoewel de motieven oprecht en eerlijk zijn, moeten we wel zeggen dat het een rationalisering is, dat wil zeggen dat je alleen uitgaat van de menselijke reden. Je laat je leiden door de reden, door wat jou als logisch overkomt, niet door wat de Heere door zijn woord zegt. En de Heere zegt dat elke gelovige, elke man of vrouw, die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen is, daarna gedoopt behoort te worden. Dat is klare taal. Dat behoeft verder geen uitleg, maar wel gehoorzaamheid. Nou, als u door de Heilige Geest overtuigd bent, nadat u voor uzelf bijbelonderzoek hebt gedaan, dat het woord van God dit inderdaad onderwijst, dan past ons geen verweer, maar overgave. Geen verweer, maar overgave. Ik wil u wat dat betreft herinneren aan de ongehoorzaamheid van Mozes. De Heere had hem geroepen om naar Farao te gaan, om hem namens de Heere te zeggen: laat mijn volk gaan. Hij zou een geweldig leider en instrument worden in de hand van de Heere. Maar, let u goed op, het vuur van zijn roeping was bijna gedoofd in de ongehoorzaamheid aan het gebod om zijn zoon op de achtste dag te laten besnijden. Het had een haartje gescheeld of de Heere had Mozes vanwege deze ongehoorzaamheid vroegtijdig uit het leven weggenomen. Echter op hetzelfde moment dat Mozes zich daarvan bewust wordt de jongen alsnog besneden. Want dat was en is Gods wil voor alle mannelijke, lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Er stond afgelopen week nog een prachtig artikel in het Reformatorisch Dagblad over een Reformatorische Baptistengemeente in Jeruzalem, waar de jongens besneden worden en wanneer zij tot geloof komen, gedoopt worden. Ze worden besneden als teken van Gods verbond met Abraham. Wij spreken niet over het genadeverbond, maar over Gods verbond met Abraham. Daarom dat ze besneden worden, altoos durende inzetting. En als ze later onder het overtuigende werkende prediking van het woord tot geloof komen, worden ze gedoopt. En zo gauw als Mozes zich bewust wordt dat hij de Heer ongehoorzaam is geweest, laat hij zijn zoon besnijden. En dat was niet op de achtste dag zoals de Heer bevolen had. En de jongen was ook geen zuigeling meer. En toch moest hij zijn leven nog in overeenstemming brengen met het woord en de opdracht van de Heere. Het is in dit leven nooit te laat om het woord van God te gehoorzamen. Dus het hele argument om te zeggen, ja, maar het is al zo lang geleden, dat argument gebruikte Mozes niet en dat kun ook jij niet gebruiken. Laat je niet leiden door de reden, maar door het woord, dat is alleszins geestelijk redelijk. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Ik ga afsluiten met de laatste reden. Een laatste obstakel is mogelijk bewuste ongehoorzaamheid. Bewuste ongehoorzaamheid aan het woord van God, want de Heere heeft je misschien al een paar keer hierop aangesproken. En eigenlijk weet je het wel wat de Heere hierover in zijn woord zegt. Weet u wat ik zo opmerkelijk vind? Dat de meeste van u, die zich laten dopen, niet gedoopt worden door iets wat ik gezegd heb, of wat een ander gezegd heeft, maar eenvoudig zich laten dopen omdat ze de schrift hierop hebben nagelezen. En vanuit de schrift is het hen duidelijk geworden. Heeft de Heere zo tot hen gesproken dat ze daarvoor gebogen hebben. Nu kan het zijn dat de Heere door zijn woord en de prediking tot jou gesproken hebt. En je weet het, maar je hebt het uitgesteld, je hebt het gerationaliseerd. Je hebt het weggeschoven. Mogelijk speelt dat ook op dit moment in jouw leven. En daarmee ben je bewust ongehoorzaam aan het woord van de Heere. Bewuste ongehoorzaamheid, let goed op, dat verdroogt je geestelijk leven. Bewuste ongehoorzaamheid neemt de blijdschap uit het geestelijk leven weg. Het maakt je overgevoelig voor terechtwijzing. Bewuste ongehoorzaamheid opent je ogen voor alles wat bij de ander fout is. Maar ontneemt je het zicht op de zegeningen en de genade van God. Het verblindt je ogen. Wanneer jij uit genade en door het geloof mag weten een kind van de levende God te zijn, maar je bent bewust ongehoorzaam. Weet dan dat de hemelse Vader je zal tuchtigen. Want wie jij lief heeft, tuchtig kastijdt de hemelse Vader. Opdat je verbroken mag worden. Een verbroken en een verbrijzeld hart veracht de Heere niet. Dat betekent overgave. Onze wil, onze emoties. Mijn eigen inzichten maak ik onderwerp ik aan het gezag van de Heilige Schrift, het spreken van God in de Bijbel. Ja, de doop is een mooi beeld om het verlangen tot uiting te brengen dat je geheel en al voor de Heere weer leven. Ja, om in nieuwheid van leven te wandelen. De Bijbel zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wanneer straks de dopelingen in het doopvont afdalen, getuigen zij voor de gemeente. En voor alle machten in de lucht en alle bewoners van de hemel. Dat Christus hun enige zaligmaker en Heer is. Zij belijden, met Christus ben ik gestorven, begraven, opgestaan tot nieuw leven. Zij belijden dat zij het oprecht voornemen hebben om de Heere te gehoorzamen, om Jezus te volgen, waar hij hen ook leidt. De doop kan soms de aanleiding zijn tot een verbroken wil. Het is het getuigenis van een verbroken hart. De dopelingen zeggen straks door middel van de doop dat zij zich onderwerpen in alle dingen aan de Heere. Ik wil Jezus Christus gehoorzamen. Ik wil zijn wil doen. Hij is mijn Heer. Kyrios staat daar in het Grieks. De keizers in Rome lieten zich Kyrios noemen om zich daarmee van gewone stervelingen te onderscheiden. Kyrios betekent God in het Nieuwe Testament. De dopelingen belijden Jezus Christus als Heer, dat is, als God. Wat verhindert u om gedoopt te worden? De Heere weet het. Laat de traditie u niet verhinderen. Respecteer het sola scriptura. Laat bewuste ongehoorzaamheid u niet verhinderen. Geef u over aan de Heere. Laat onkunde u niet verhinderen. Lees uw Bijbel daarop na. Laat ongeloof u niet verhinderen. Kom tot geloofsaanvaarding van de Heere Jezus Christus. Erken uw zonde. Erken dat u met lege handen staat. Dat u onmachtig bent om uzelf op te werken tot een niveau waarop u acceptabel bent voor die driemaal heilige God. En gooi u restloos, werp u restloos in de handen van die machtige heiland. De Heere Jezus Christus die in deze wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Wat twijfelt u nog? Kom tot Christus. Wat twijfelt u nog? Laat u dopen. De Heere zegene uw beslissing. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heere, wij zeggen u dank dat we uw woord mochten overdenken. We zeggen u dank dat we nu mogen toeleven naar het moment dat vijf broeders en zusters uit ons midden u gehoorzaam worden in de doop en daarmee ten overstaan van ons allen en alle machten in de lucht en alle bewoners van de hemel getuigen dat u hen gekocht hebt, dat u hen verzoend hebt, dat u hen vergeving hebt geschonken, dat u hen gerechtvaardigd hebt, dat u hen van vijanden tot uw kinderen heeft gemaakt. Het is alles van u, Heere, niets van ons, alles van u. En daarvoor, u zij eeuwig dank en ere. En als er hier iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, het kan slechts in een enkel uur, zoals bij de Kamerheer, dat iemand tot geloofsaanvaarding komt van Christus. Heere, doe uw onweerstaanbaar overtuigend werk. Doe het om uw naams wil, Heere. Red hen die ten dode gegrepen zijn, Heere. We vragen het u uit genade. Wilt u zo heiligend, reddend in ons midden werkzaam zijn? Wij bidden u in Jezus' naam. Amen.